Goedenavond, broeders en zusters. Ik mag u dan meenemen vanavond in overeenstemming met afspraak naar de Hebreeënbrief. Hebreeën, waarvan wij de eerste paar versen zullen lezen. Hebreeën 1, vanaf vers 1. God voortijds veelmaal en op velerlei wijze tot de vaderen gesproken hebbende door de profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, welke hij gesteld heeft tot een erfgenaam van alles, door welke hij ook de wereld gemaakt heeft. De welke, alzo is het afschijnsel zijner heerlijkheid en het uitgedrukte beeld zijner zelfstandigheid en alle dingen draagt door het woord zijner kracht, nadat hij de reinigmaking onze zonden door zichzelf teweeggebracht heeft, is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Zoveel treffelijker geworden dan de engelen, als zij uitnemender naam boven hen geërfd heeft. Tot zover. En dat is dan meteen ook de inleiding tot deze brief en misschien zelfs het opschrift boven deze brief. Want het onderwerp van deze brief is feitelijk niks anders dan dat de Heer Jezus Christus gezeten is aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemel. Of nog korter. Het onderwerp is dat Jezus Christus uitermate verhoogd is. En de rest van de brief houdt zich bezig met niet alleen dat uiteen te zetten en te verklaren op grond van de Oudtestamentische profetie, maar verder ook om de praktische betekenis daarvan uiteen te zetten en toe te passen op de lezer van de brief, wie het dan ook mag zijn. Wel, ik zit altijd met een moeilijk probleem, dat is dat het een goed gebruik is om aan het begin van de bespreking van een Bijbelboek om eerst een wat algemene inleiding daartoe te houden. En zeker als het gaat om een brief, en dat staat er toch boven, dan is het gebruikelijk om ons bezig te houden met wie de brief geschreven heeft en aan wie die geschreven is, waarom hij geschreven is, wanneer hij geschreven is en waar hij geschreven is. U mist één vraag, dat is of hij wel geschreven is. Want daar houd ik mij nooit mee bezig, maar dat doen anderen weer, hè? Dat weet u waarschijnlijk. Wel, dat is altijd wel moeilijk, omdat ik dan bij de verklaring van dat soort zaken dan toch een beroep moet doen op de inhoud van het Bijbelboek als zodanig. En dat is een beetje lastig natuurlijk, omdat we het boek nog niet gelezen hebben. Eigenlijk is het veel makkelijker om dat soort zaken pas achteraf te bespreken. En eerlijk gezegd, in het geval van de Hebreeënbrief is dat nog meer het geval, om de eenvoudige reden dat wij weliswaar spreken over de brief van den apostel Paulus aan de Hebreeën, want dat staat erboven. Dat gaat dus om drie dingen. Een brief van Paulus aan de Hebreeën. Maar punt 1 is de vraag of het wel een brief is. Want we hebben net de eerste woorden van dit Bijbelboek gelezen. En het lijkt helemaal niet op een brief. In de tweede plaats is dan de vraag of hij wel door Paulus geschreven is. Want dat staat er niet. Staat zelfs in de hele brief niet. En in de derde plaats, als het een brief is, aan wie is hij dan geschreven? Dan kun je natuurlijk wel boven zetten aan de Hebreeën. Maar dat staat nergens in het boek zelf. Zodat eigenlijk het opschrift wat hier traditioneel boven dit Bijbelboek geplaatst is, dat opschrift, dat is op zijn minst een twijfelachtige zaak. Ik wil niet zeggen dat het helemaal onjuist is, maar het wekt in ieder geval een verkeerde indruk, heb ik gemerkt. Misschien ook niet bij iedereen, misschien bij u ook niet, maar het wekt een verkeerde indruk. Om bij het begin te beginnen, er staat boven een brief van de apostel Paulus aan de Hebreeën. Wel nu, wij weten allen langzamerhand dat als wij een brief tegenkomen, en zeker als wij een brief tegenkomen in de Bijbel, dat de brief begint met het noemen van de afzender. Dat hoort zo, dat doen wij tegenwoordig ook nog. Bovenaan een brief, ik heb toevallig nog oud briefpapier hier liggen, er staat bovenaan, helemaal bovenaan, wie de afzender is, waar het vandaan komt. En zo hoort het feitelijk ook, en volgens de jongste PTT-voorschriften, dient de afzender ook vermeld te worden links bovenaan de adreszijde van de envelop. Dat is het eerste wat je dus op dat velletje papier leest. Rechts bovenaan hoort te staan port betaald als het een automatisch verzonden is. En ik heb gemerkt dat wij laatst post hebben laten versturen waar het niet op staat. Dat is heus onze schuld niet en u hebt misschien wel strafpot moeten betalen, sommigen van u. Maar dat kunnen wij echt niet helpen, de port is heus betaald. En als u strafbord hebt betaald, dan breng u dat zaterdag maar even mee hier naartoe. Dan vergoeden wij dat ogenblikkelijk. Want het is Een beetje vreemd allemaal. Maar goed, daar gaan we even niet verder over praten. Maar linksbovenaan de envelop hoort de afzender te staan. En zo hoort het ook. Men moet van een brief eerst weten waar hij vandaan komt. Ik kan me tenminste voorstellen dat als u brieven krijgt met een bepaalde afzender, dat u niet eens de brief openmaakt, maar hem meteen weggooit. Dat gebeurt met de meeste brieven, ze worden toch weggegooid. Maar goed, je kunt ze altijd eerst nog lezen. Maar er zijn er echt bij, gooi je meteen weg. Toch? Nou goed, laat maar zitten. Maar er hoort bovenaan te staan. Wel, dat is hier helemaal niet het geval. Want er staat geen afzender aan het begin. De vraag is dan ook eigenlijk of het wel een brief is. De brief zou geschreven moeten worden bovendien aan lui op een bepaalde plaats. Anders zou de brief niet bezorgd kunnen worden. En uit de brief zelf blijkt helemaal niet een bepaalde plaats. Nou kan ik die wel bedenken. Die bepaalde plaats waar de mensen zouden zijn aan wie dit Bijbelboek geadresseerd zou zijn geweest. Maar het gaat er maar om dat dat in ieder geval niet vooraan het eerste hoofdstuk staat. En u zult echt bij het lezen van dit Bijbelboek tot ontdekking moeten komen dat het helemaal niet het karakter van een brief heeft. Integendeel. Wat het wel is, wel is heel eenvoudig. Gewoon een verhandeling over een bepaald Bijbels onderwerp. Een verhandeling namelijk over, in het algemeen gesproken, een verhandeling over de positie van de Messias, die men immers op aarde verwachtte, maar die merkwaardigerwijze in de hemel gezeten blijkt te zijn. En aangezien je dat niet kunt zien, zal het dus medegedeeld moeten worden, en dat is precies wat in dit Bijbelboek uiteengezet wordt, dat namelijk de Messias gekomen is, maar dat hij in de eerste plaats gezeten is, niet op de troon in Jeruzalem, zoals de Joden dachten, maar dat hij in de eerste plaats gezeten is op de troon in het hemelse Jeruzalem. Het Jeruzalem dat boven is. Termen van gelijke strekking vinden we dan ook inderdaad in bijvoorbeeld Hebreeën 12. Dat is het onderwerp van het boek. En aan de andere kant, men zou het ook anders kunnen benaderen en kunnen zeggen dat in dit Bijbelboek gesproken wordt over Christus aan de rechterhand Gods. En dat dat in overeenstemming is, niet alleen met de oudtestamentische profetieën, maar meer in bijzonder in overeenstemming met de oudtestamentische typologie. Want dat is een van de belangrijkste kenmerken van dit boek. Dat niet zozeer profetieën, hoewel die ook genoemd worden, vooral in hoofdstuk 1, maar dat juist en vooral de oudtestamentische typologie wordt toegepast. En als die wordt toegepast, blijkt dat die typologie spreekt over de Messias, die gezeten zou zijn aan de rechterhand Gods, in de hemel zelf, in het binnenste heiligdom, achter het voorhangsel. En ik begin meteen overdrachtelijk te praten, zoals u merkt. Want dat is het onderwerp van dit Bijbelboek. Niet een brief. Kenmerken van een brief heeft het niet. En of het aan Hebreeën geschreven is, wel, dat lijkt er helemaal niet op. Behalve dan, wanneer we uitgaan van de gedachte dat als Bijbelse waarheid gefundeerd wordt, hier nieuwtestamentische waarheid gefundeerd wordt op oudtestamentische typologie, dan zou dat toch alleen maar uiteengezet kunnen worden aan degene die die oudtestamentische typologie in principe, althans langs de buitenkant, kennen. En dat zouden toch Joden moeten zijn, of meer in het algemeen Hebreeën. En vandaar dat men ertoe komt om te zeggen dat dit Bijbelboek geschreven is aan Hebreeën. Namelijk aan hen die de wet verstaan. En dan neem ik de uitdrukking maar even voor het gemak uit Romeinen 7. Waar Paulus schrijft en zegt, ik spreek tot degenen die de wet verstaan. Wel, dit Bijbelboek, de Hebreeënbrief zoals wij hem blijven noemen, hardnekkig, hè? Deze Hebreeënbrief is kennelijk geschreven aan hen die de wet, namelijk het Oude Testament, verstaan. Maar of dat Hebreeën zijn is nog de vraag, want ik denk dat er heel wat heidenen rondlopen die beter het Oude Testament verstaan dan Joden. Dan vele Joden, zo is het toch? Nou goed, laten we maar even verder buiten beschouwing. Wat ik u zeggen moet, is dat weliswaar toch kenmerken van een brief in dit Bijbelboek gevonden worden, maar niet in de eerste hoofdstukken, maar pas in het laatste hoofdstuk. En daaraan ontleent men ook de gedachte dat het een brief is. Namelijk het laatste hoofdstuk, hoofdstuk 13. Want in hoofdstuk 13 krijgt men persoonlijke aanbevelingen van de schrijver van dit Bijbelboek. Dat begint met dat de broederlijke liefde blijven, vergeet de herbergzaamheid niet, enzovoorts, gedenk der gevangenen, enzovoorts. Dat wil zeggen, dat zijn zo de bekende aanbevelingen die we zo tegenkomen aan het eind van vele nieuwtestamentische brieven. En die vinden we hier ook. En het meest duidelijke is natuurlijk het coda wou ik bijna zeggen, het naschrift van dit Bijbelboek vanaf vers 20 van Hebreeën 13. De God des vredes, die de grote herder der schapen door het bloed des eeuwige testaments uit de dood heeft wedergebracht, die volmaakt u in alle goed werk, enzovoorts. En dan eindigt het gedeelte met dat groeten gedaan worden. Het eerst gesproken wordt trouwens over Timotheus, die zou komen naar een bepaalde plaats waar de geadresseerden verondersteld worden te zijn. En dan het laatste vers, groet al uw voorganger en al de heiligen, uw groeten die van Italië zijn. De genade zijn met u allen. Amen. Kortom, hoofdstuk 13, maar dan ook alleen hoofdstuk 13, heeft het karakter van een brief. En de eerste 12 hoofdstukken hebben dat zeer beslist niet. De eerste 12 hoofdstukken hebben het karakter namelijk van één brochure bij de Bijbel. En dat is een patroon wat wij langzamerhand hopelijk vrij goed kennen. Ik tenminste wel. Brochures bij de Bijbel. En u weet hoe dat gaat als u zo'n ding door de bus krijgt. Niet? Er zit een inlegvel in met persoonlijke mededelingen. Ja, het van het morgenrood. Ja, dat bedoel ik. Ja, heel goed, ja. Postbus 6 Oude Water. Goed, dan weet u dat ook weer. Ja. Zo gaat dat. En dat is precies het kenmerk van deze zogeheten Hebreeënbrief. Een verhandeling over hoe Mozes en Aaron typen zijn van de Messias. 12 hoofdstukken lang, met een praktische toepassing, maar die staat midden in het boek. En verder een inlegvel of een naschrift, hoofdstuk 13 is het dan, waarin enige persoonlijke mededelingen en aanbevelingen worden gedaan. En de hartelijke groeten van degene die dit Bijbelboek geschreven heeft, die overigens zelfs anoniem blijft. Want hij vertelt er niet bij, hij vertelt zijn namen niet bij. Hij zegt niet dat hij de schrijver is. Ik houd het op Paulus, maar daar hebben we nog gelegenheid genoeg voor in de loop van dit Bijbelboek om daar even bij stil te staan. Maar zo zit dat. Dus als men nou boven hoofdstuk 13 gezegd zou hebben, de brief van Paulus aan de Hebreeën, dan zou ik gezegd hebben, nou, dat geeft minder problemen dan wanneer het opschrift staat boven hoofdstuk 1. Waar er nog bij komt, dat we ook de geadresseerden kunnen lokaliseren. Dat wil zeggen, we kunnen ongeveer weten waar ze zitten, maar dat ontlenen we ook aan Hebreeën 13. Want daar staat in vers 12... Hebreeën 13 vers 12, daarom heeft ook Jezus, opdat hij door zijn eigen bloed het volk zou heiligen, buiten de poort en dus buiten de stad, geleden, buiten welke stad? Jeruzalem. En dus staat er vervolgens, zo laat ons dan tot hem uitgaan buiten de legerplaats, oftewel buiten Jeruzalem, zijn smaadheid dragende, zodat je moet aannemen dat de brief in de eerste plaats geschreven is aan hen die in Jeruzalem woonachtig zijn. Of dat gelovigen zijn of niet, dat zou ik niet met zekerheid kunnen zeggen. Het blijkt namelijk niet uit de brief. Er zijn teksten genoeg in het Bijbelboek als zodanig, waaruit je zou kunnen concluderen dat het geschreven is aan gelovigen. Dat moet ook haast wel, omdat een uiteenzetting over Bijbelse waarheid door ongelovigen sowieso niet gelezen wordt. Maar aan de andere kant vinden we zo duidelijke oproepen tot geloof in ditzelfde Bijbelboek, dat het moeilijk is om te veronderstellen dat het uitsluitend aan gelovigen geschreven zou zijn. Met andere woorden, het heeft er gewoon niks mee te maken. Het is niet gericht aan een bepaalde groep van mensen. Het is gewoon een algemene verhandeling voor wie nou maar geïnteresseerd is. In de regel zullen dat gelovigen zijn, maar het kan natuurlijk ook best zijn dat de geïnteresseerden geïnteresseerd zijn in het Oude Testament en met name in de typologie van het Oude Testament. En dan worden ze door dit Bijbelboek bepaald bij Jezus van Nazareth als de beloofde Messias, omdat hij degene is in wie de Oudtestamentische typologie vervuld wordt. Zo eenvoudig is dat. En ik denk dat deze problematiek van door wie geschreven en aan wie geschreven en waar geschreven, deze problematiek ons nooit bezighoudt wanneer we gewoon een boek lezen. En dan gaat het erom, dit is ook gewoon een boek. Dat er persoonlijke mededelingen bij worden gedaan in het 13e hoofdstuk doet er verder niks aan af. In een boek gebeurt dat trouwens meestal dan in het, niet helemaal achteraan, maar helemaal vooraan. Namelijk bij een voorwoord of een inleiding of een ten geleide. En ik heb zelfs nog boeken thuis liggen waar inderdaad echt boeken, waar inderdaad een inlegvel in ligt helemaal aan het begin. Met mededelingen van de schrijver aan de lezer. Nou goed, dat zal ik u verder besparen. Wat u dus moet onthouden is dat wij weliswaar dit boek hardnekkig blijven noemen. De brief aan de Hebreeën, waarom ook niet? Het heeft ook wel overeenstemming met de nieuwtestamentische brieven in die zin dat ze spreken over de Christus nu en de positie van de Christus nu. Per definitie hoort dat eigenlijk in een brief thuis, omdat het een waarheid is die alleen bestemd is, eigenlijk alleen voor gelovigen. Maar dat is dan de overeenkomst met de andere brieven, met name de Paulinische brieven. Maar aan de andere kant, de structuur van het Bijbelboek als zodanig is niet die van een brief, integendeel, maar het is die van een verhandeling over een bepaald onderwerp. En daar gaat het maar om. En ik zeg dat zo uitdrukkelijk, omdat opdat men niet de vergissing zou maken op grond van het opschrift boven het boek een bepaalde betekenis al toe te kennen aan de inhoud van het boek. Want dat is verkeerd om. Er zijn er, bijvoorbeeld, die zeggen, kijk, dit is de brief aan de Hebreeën en wij zijn geen Hebreeën, dus is de brief niet voor ons. En dat is om een heleboel redenen een misverstand. De eerste is natuurlijk dat het niet is een brief aan de Hebreeën, want daar staat er niets, daar staat boven de brief, maar er niet in. In de tweede plaats weten wij niet eens of wij Hebreeën zijn. Hoe ver gaat uw geslacht, stamboom, uw geslachtsregister? Weet u dat? Heel ver? Joods? Nou ja, met een beetje goede wil, met 7 generaties terug vind je altijd wel een Jood in de familie. Ik bedoel, dat is het punt niet. Maar, hè? Zijn wij dan Hebreeën? Dat is maar de vraag, dat kun je ook niet op voorhand zeggen. En in de derde plaats is het natuurlijk zo, dit is het woord van God. Ik zou niet weten waarom het niet voor ons bestemd zou zijn. Of het over ons gaat, ja, dat is een andere vraag. Dat is een andere vraag. Of het over ons gaat. Maar het hangt niet af van de adressering, maar het hangt af van de inhoud ervan. Heb je nooit een brief gekregen die aan u gericht was, maar die over een ander ging? Nee? Nou ja, ik wel. Vooruit, laat maar zitten. Dat kan toch ook, dat zegt toch niks? Of het over ons gaat, dat is afhankelijk van de inhoud. En dat zien we vanzelf als we de inhoud van het boek bespreken. Maar laten we niet op voorhand conclusies trekken, en zelfs vergaande conclusies trekken uit het opschrift wat boven dit Bijbelboek staat. Want het opschrift is in hoge mate omstreden. Een brief is het alleen in hoofdstuk 13. Aan Hebreeën is het alleen in die zin dat het kennelijk gericht is aan hen die de wet verstaan. Maar het is een mooie gelegenheid om bij het lezen van deze brief te komen tot het verstaan van de wet. Alsnog. Dan zijn we alsnog Hebreeën. En verder is het zo dat er boven staat van de apostel Paulus. Dat geloof ik ook. Maar dat kun je niet op voorhand zeggen. Dat kun je hooguit zeggen nadat je het boek bestudeerd hebt.
Hoofdstuk 9. Er staat boven het volmaakte afgang van Christus.
Ja.
Dat is eigenlijk wel.
Daar gaat het om.
Een stuk van inhoud.
Ja, dat is een stuk van inhoud. In feite gaat het over helemaal niemand anders dan de Heer Jezus Christus zelf. En dat is uiteraard voor ons bestemd. Dat is in wezen voor iedereen bestemd. Daar gaat het maar om. Dat is God die zichzelf openbaart en die daarmee spreekt over zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. En dat is het onderwerp en dat komt uiteraard tot iedereen. En in hoeverre wij daar deel aan hebben aan deze dingen, wel, dat zal uit de inhoud van dit Bijbelboek moeten blijken. En dat blijkt dan toch in de praktijk niet zo'n moeilijke aangelegenheid te zijn. Maar laten we vooral niet op voorhand, op grond van het opschrift erboven, de verkeerde conclusies trekken. U moet bedenken dat wat er hierboven staat, namelijk de brief van de apostel Paulus aan de Hebreeën, dat opschrift ontleend is aan de inhoud en niet andersom. En wij mogen dus nooit de fout maken door eerst het opschrift te lezen en daaruit conclusies te trekken met betrekking tot de inhoud. En dat gebeurt wel. Ik heb ze echt gekend die zeggen, het is een brief aan de Hebreeën, dus het is niet voor ons. En alleen in de Hebreeënbrief wordt gesproken over Christus als de hoge priester, maar aangezien wij geen Hebreeën zijn, is Christus dus niet onze hoge priester. Trekken de conclusies uit het opschrift erboven. Met het opschrift, dat hebben mensen gedaan. Het opschrift is niet het woord van God. De inhoud is het woord van God en daaruit zal het een en ander moeten blijken. Dat is de gedachte, maar mag daar niet voorbarig mee omspringen. Goed, dan even meer woorden maak ik daar niet aan vuil. Dat wil zeggen, dat gebeurt nog wel, maar dan wanneer we de inhoud van het boek zelf bespreken. Dan hebben we daartoe nog gelegenheid genoeg. Dan hebben we... Is het gebruikelijk om aan het begin van de bespreking van een Bijbelboek een overzicht te geven van het boek als geheel? Een overzicht dus van de opbouw, de structuur, zal ik dan maar zeggen, van zo'n Bijbelboek. Wel, dat is een heel eenvoudige dit keer. Dit Bijbelboek valt in principe uit twee delen uiteen. Alleen als ik het opschrijf zijn het er vijf. Maar in principe zijn het maar twee delen, dat zeg ik zo in het algemeen. Het eerste deel, maar dat is maar, zijn maar een paar hoofdstukken. Dat loopt maar tot en met hoofdstuk 4, min of meer. Dan geef ik even een grove indeling. Hè. Tot hoofdstuk 4 wordt Mozes beschouwd als type van Christus. Of meer algemeen, Christus wordt vergeleken met Mozes. En in het tweede deel, dus vanaf hoofdstuk 5... wordt Christus vergeleken met Aaron. In het eerste deel gaat het dus om Mozes die een type is van Christus. En Mozes fungeerde als koning van Israël. Hij wordt geloof ik maar eenmaal echt zo genoemd. Dat wil zeggen in het Oude Testament hier helemaal niet. Maar Mozes fungeerde als koning zonder dat officieel te zijn. En het tweede deel van het boek vergelijkt Christus met Aaron, die inderdaad de hoge priester was van Israël in oud-testamentische tijden. Niet alleen fungeerde hij als hoge priester, hij was het ook officieel. En het aardige is dat je daar van daaruit, vanuit dit eenvoudige overzicht, meteen een lijn vast hebt. Dat is namelijk, zoals Mozes als koning fungeerde, maar het officieel niet was en ook officieel niet of nauwelijks zo genoemd werd, zo is Christus gezeten aan de rechterhand Gods koning, maar dan in de zin van dat hij niet zo genoemd wordt, niet officieel als zodanig wordt aangeduid. Hij is het wel, maar er zijn andere uitdrukkingen voor. Maar hij heeft de leiding. Hij is de Heer, de leidsman van het volk van God, laat ik het maar zo zeggen. In dit geval is het dan de gemeente natuurlijk. En aan de andere kant, Mozes was de hoge priester van het volk, officieel. En Mozes was ook degene die sprak daar waar, of Aaron was ook degene die sprak daar waar Mozes zou moeten spreken. Ik hoop dat u die geschiedenis kent, hè. Mozes zegt, ik ben niet zo van de tongriem gesneden of iets dergelijks. Toen zei de Heer, geef niet, stuur ik Aaron mee, neem je broer maar mee en dan zal die het woord voeren. En zo ging het altijd. En als er dus staat, Mozes zeide tot Farao, dan weten we alle dat het wel Mozes gedachten waren, maar dat Aarons uitsprak. Kortom, degene die werkelijk sprak, was niet de leider, de koning, zal ik dan maar zeggen, van Israël, maar het was de hoge priester. Zijn broer. Zijn mede-erfgenaam. Ze hoorden bij elkaar. Maar wat optrad was feitelijk de hoge priester en daar gaat het maar om. En zo is het in onze dagen ook. Wij kennen Christus, wij weten dat hij op de troon zit en dus koning is, maar wij duiden hem nooit als zodanig aan. Wij roepen hem ook niet zo aan. Wij kennen hem ook niet als de koning van ons leven. Het zijn volstrekt onbijbelse uitdrukkingen. Ik zei niet dat het onbijbelse waarheid was. Ik zei het zijn volstrekt onbijbelse uitdrukkingen. We zouden ze dus ook niet moeten gebruiken, maar we kennen hem wel degelijk als onze hoge priester. En het verschil tussen die beiden is dit, dat de hoge priester in belangrijke mate verzoening doet voor de zonden des volks. Hij is degene die genade bewijst, hij is degene door wie de mens tot God nadert, want dat is de gedachte. Naderen is immers eigenlijk de vertaling van een van de Hebreeuwse termen voor offeren. Dat betekent gewoon naderen. Naderen tot God namelijk, met nader tot God door de hoge priester. En de tegenwoordige waarheid is dan ook dat Christus niet zozeer onze koning is, al mag je het niet ontkennen, maar hij is niet zozeer onze koning. Hij is wel zozeer onze hoge priester, namelijk de middelaar van het nieuwe verbond, door welke wij daartoe gaan. Ik gebruik met opzet af en toe termen uit de Hebreeënbrief. Die zullen waarschijnlijk niet velen meteen herkennen, maar dat komt dan nog wel hopelijk. Hè? Dat wil zeggen, door hem naderen we met vrijmoedigheid uiteindelijk tot God. En daar gaat het om. Christus kennen wij als de hoge priester. En meer in bijzonder de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Maar we hebben nog tijd genoeg om te zijn de tijd daarover te praten. Dus houd u even vast deze in principe tweedeling van de Hebreeënbrief. Eerste deel tot en met hoofdstuk 4 wordt Christus vergeleken met Mozes. En is Mozes dus een type van Christus. En in het tweede deel vanaf vers 5, en dat is eigenlijk het belangrijkste deel, dan daar wordt Christus vergeleken met Aaron en is de hoge priester Aaron dus een type van Christus. Als ik het wat uitgebreider vertel, dan gaat het als volgt. Hè? Dan is het eerste deel van deze brief is de introductie. Dat wil zeggen de inleiding tot dit Bijbelboek. En dat is dan vanaf de eerste vers uiteraard tot en met hoofdstuk 2 vers 18. Als u die kan bijschrijven of wat dan ook, dan hoor ik het wel even. Hè? De leerstellige introductie noem ik dat dan maar. We schrijven geloof ik met een K officieel, introductie, jawel. Dus de leerstellige introductie. En dat gedeelte, het eerste gedeelte wat ik nu noem, die leerstellige introductie, die staat tegenover het laatste deel van dit Bijbelboek. Namelijk wat ik dan maar noem de praktische conclusie. En dat is hoofdstuk 13. Gewoon hoofdstuk 13. Het naschrift, de brief. En die beide delen komen dus min of meer met elkaar overeen. Het eerste is de inleiding, het andere is de uitleiding, om zo te zeggen. Hè? Uitroductie of zo. Hè? Goed. Nou, dan krijgen we, weer terug naar het begin, krijgen we het deel waarin Christus vergeleken wordt met Mozes. Dat is dan meer speciaal hoofdstuk 3 vanaf vers 1. Dus hoofdstuk 3 vanaf vers 1 tot en met hoofdstuk 4 vanaf vers 13... Christus vergeleken met Mozes, 3 vers 1 tot 4 vers 13. En daarna, meteen daarbij, volgt 4 vers 14 en 15. Dat is namelijk de toepassing van deze vergelijking tussen Mozes en Christus. De toepassing ervan, meteen de praktische toepassing. En dat gedeelte begint in vers 14 van hoofdstuk 4 met... Dewijl wij dan, dat betekent zoveel als vanwege al het voorgaande, dewijl wij dan een hoge priester hebben, zo laat ons dan met vrijmoedigheid ingaan enzovoort. Of beter nog, zo laat ons deze belijdenis vasthouden, nog steeds vers 14 is dat. Dat gedeelte is dus 4 vers 14 en 15 en begint met dewijl wij dan. Daartegenover staat het deel vanaf 5 vers 1 tot 10 vers 18. Dat is een heel lang gedeelte en dat is eigenlijk de hoofdmoot van de brief. Dus 5 vers 1 tot 10 vers 18. Waarin Christus vergeleken wordt met Aaron. En daarna volgt ook een praktische toepassing. En dat begint ook met dewijl wij dan, namelijk in 10 vers 19. Waar staat, dewijl wij dan broeders vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom. Door het bloed van Jezus op een verse en levende weg. Vers 22, zo laat ons toegaan met een waarachtig hart. Dus, nog een keer, van 5 vers 1 tot 10 vers 18 wordt Christus vergeleken met Aaron. En vanaf 10 vers 19 tot en met heel hoofdstuk 12, dus 12 vers 29... vinden wij de praktische toepassing daarvan en die begint met dewijl wij dan. En dan hebben we de hele brief eigenlijk genoemd, behalve één vers, dat is 4 vers 16. Heb ik nou nog overgeslagen? Ik weet niet of je het gemerkt hebt. 4 vers 16 heb ik overgeslagen. Dat is namelijk het midden van de brief, dan dus, in deze opbouw. Als u netjes hebt opgeschreven, vooral als u netjes hebt opgeschreven wat ik zo sta te vertellen, dan ziet u dat ook meteen. 4 vers 16 is dan het middelste deel van de brief, 1 vers, waar staat... Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. Dat is de troon waarop de koning, waarop de koning en hoge priester, met grote letters, naar de ordening van Melchizedek gezeten is. Dat is de troon der genade. De troon van Christus in de hemel, dus nu. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden ter bekwame tijd. En dat is het hart van de brief. Dan zal ik het nog één keer oplezen, gewoon netjes op gewone volgorde, op normale volgorde. Als u niet helemaal zeker bent, dan kom je gewoon in de pauze even naar me toe, dan laat ik u mijn aantekening even zien. Dan ziet u het in één oogopslag. Ja.
Wanneer ons leven Christus is, en die heerlijke gemeenschap mogen kennen, dan
absoluut niet. Nee, dat is ook zo. Het brengt geen moeilijkheden. Al moet ik erbij zeggen dat er heel dikwijls moeilijkheden over gemaakt wordt. Hoort eigenlijk bij een algemene inleiding of beschouwing over deze brief. Het punt is namelijk, ik wil het wel één keer een beetje, misschien dan wat hard zeggen. Maar aangezien juist deze verhoogde positie het onderwerp is van dit hele Bijbelboek. Juist daarom wordt er van alles tegen dit hele Bijbelboek ingebracht. En is het omstreden. Omdat alles wat er tegen ingebracht wordt, rechtstreeks wordt ingebracht tegen een verheerlijkte Christus zittend aan de rechterhand Gods. En let u nou maar eens op, als u wat ouder bent, hebt u dat waarschijnlijk al lang gedaan, maar let u maar eens op. Het zal blijken dat, dat een beetje dwaalleer, zal ik maar zeggen, ik vind het een sterk woord, maar een beetje dwaalleer gaat juist daarover. Namelijk over de positie van Christus nu. En de consequentie daarvan voor ons nu. Al het andere is ook niet werkelijk van belang. Al het andere is interessant, leerzaam, tuurlijk. Maar het werkelijk belangrijke is wie Christus is, nu. Dat is voor ons nu ook inderdaad van belang. Ik moet u zeggen, als we dat niet kennen, heeft het ook eigenlijk niet zo geweldig veel zin om te spreken over dingen uit het verleden of dingen uit de toekomst. Maar het gaat om wie Christus is en meer bijzonder wat en wie hij geworden is sinds zijn dood en opstanding. En dat is het onderwerp van de brief. Hij zit namelijk op de troon der genade en wij moeten met vrijmoedigheid daar toe gaan. En u zult altijd zien, het is of men ontkent die verheerlijkte positie van Christus, of men ontkent zijn hoge priesterschap naar de ordening van Melchizedek, of men erkent dat wel, maar zegt dat wij niet de vrijmoedigheid mogen hebben om in te gaan tot die troon. Dat komt ook veel voor. Nou ja, ik wil maar geen namen noemen, dat heeft toch niet zoveel zin. Maar u herkent het waarschijnlijk wel. Hè? Als je dan zegt dat je een gelovige bent, weet u wel, dan zeggen ze, ja, maar dat gaat zomaar niet. Hè? Dan moet je wachten, dan moet je gegeven worden. En als je zegt dat je gelooft, dan is dat hoogmoed en eigen werken. En je kunt niet het eigen werken zalig worden en dat soort dingen meer. Kortom, er wordt van alles gedaan om je tegen te houden om te gaan tot hem die aan de rechterhand Gods uitermate verhoogd is. En aan de andere kant, en dan kom ik meer in de vrije kringen terecht, zal ik maar zeggen. Daar wordt meer geleerd van dat wij met vrijmoedigheid tot Christus zouden naderen. Oké. En als men daar dan niet wat tegenin kan brengen, dan brengt men iets in tegen de verhoogde positie van Christus, waardoor hij lager is dan wat de schrift zegt. Dan gelooft men ineens niet meer dat hij volkomen kan zalig maken. Dan kun je wel met vrijmoedigheid naar hem toe, maar volkomen zalig maken is er dan niet bij. Het is of het een of het ander. Of men brengt Christus naar beneden, of men verhindert de mens om naar die verhoogde Christus te gaan. En beide dingen zijn altijd aan de orde. Nou goed, dan laat ik het even bij. Ik zal nog even de opsomming geven. Het eerste deel, leerstellige introductie van 1 vers 1 tot 2 vers 18. Dan het deel van 3 vers 1 tot 4 vers 13. Christus vergeleken met Mozes. Waarna vers 14 en 15 van hoofdstuk 4 de praktische toepassing geven. En dat gedeelte begint dan met, dewijl wij dan. Dat hoort bij elkaar, die twee delen die ik nou noem. Het tweede en derde deel. Dan helemaal in het midden van de brief, dus 4 vers 16, de troon der genade. Dan 5 vers 1 tot 10 vers 18, het langste deel. 5 vers 1 tot 10 vers 18, Christus vergeleken met Aaron. Met in 10 vers 19 tot 12 vers 29 de praktische toepassing daarvan. Eveneens beginnend met dewijl wij dan. En dan hoofdstuk 13, de praktische conclusie. De uitleiding van deze brief. Nou, daarna lijkt het me beter om even weer naar het begin te gaan. Daar staat boven de brief van de apostel Paulus aan de Hebreeën. De belangrijkste reden dat ik geloof dat het ook inderdaad Paulus was, is gewoon omdat in deze brief, maar dat zal in de toekomst blijken, dat in deze brief gesproken wordt over de tegenwoordige positie van Christus sinds zijn opstanding en hemelvaart en voorafgaande aan zijn wederkomst. Dat kan ik wel even gauw zeggen. Zijn wederkomst, een toekomstige verschijning op aarde wordt immers genoemd in hoofdstuk 9, vers 28, laatste vers dus van hoofdstuk 9. Alzo, o Christus, eenmaal geofferd zijnde om vele zonden weg te nemen, en dus om zijn priesterlijk werk te doen, zal ten andere malen zonder zonde gezien worden van degene die hem verwachten tot zaligheid. En dan verschijnt hij uiteraard als koning. En dat spreekt uiteraard over de wederkomst van Christus. Wel, als deze brief vanuit die positie geschreven is, dan betekent het dat het gaat om dingen, in ieder geval beginnend bij zijn opstanding en hemelvaart, en vooruitziend op zijn wederkomst. Niet dat het daar ophoudt, maar het is in ieder geval van toepassing nog voor zijn wederkomst. En u weet langzamerhand dat dat precies de tijd is van de roeping van de gemeente. Van onze bedeling dus. En dat betekent zo zonder meer dat de brief als zodanig, dit Bijbelboek als zodanig, rechtstreeks verband houdt met onze tegenwoordige bedeling. De roeping van de gemeente met eerst geboorterecht, zoals trouwens ook blijkt uit hoofdstuk 12, want daar wordt het uitgebreid genoemd. En aangezien dat specifiek Paulinische waarheid is, de roeping van de gemeente is immers een waarheid die speciaal bekendgemaakt wordt en eigenlijk uitsluitend bekendgemaakt wordt via de apostel Paulus. Aangezien dat zo is, kan het dus ook niet anders dan dat deze brief door de apostel Paulus geschreven is. De vraag is dus uiteindelijk ook niet of hij door Paulus geschreven is. De vraag is waarom het er niet bij staat. Dat is eigenlijk alles. En waarom het er niet bij staat, dat lijkt me duidelijk genoeg. Het is niet van belang. Als het een brief zou zijn, is belangrijk wie hem schreef. Maar het is geen brief, het is gewoon een verhandeling over een Bijbels onderwerp. En dan doet het er niks toe wie hem schreef, want het heeft er niks mee te maken. Als het woord van God tot u komt, dan heeft het er niks mee te maken wie dat woord van God tot u vertelt. Er verandert niks mee. Als Bijbelse waarheid is Bijbelse waarheid, welke idioot het ook is die het u voorhoudt. Nee, bij wijze van spreken dan. Ik zeg het natuurlijk wat zwart-wit. Hè? Maar zo is het natuurlijk wel. De Corinthiërs hadden een hekel aan Paulus, maar de waarheid veranderde niks van. Dat geen andere waarheid voor de Corinthiërs dan voor welke andere gelovigen ook. En al liefden ze hem niet, al stond zijn verschijning en zijn wijze van doen hen niet aan, het was toch het woord van God en daarmee uit. En dat is met iets als dit ook. Het heeft geen enkele zin om erbij te zetten dat het van Paulus is. Wij weten dat in de eerste plaats zo wel en in de tweede plaats verandert het niks in de inhoud van de brief. Bovendien, we hebben Bijbelboeken genoeg waarvan we niet weten door wie het geschreven is. Meer dan menigeen denkt. Er zijn heel wat boeken die absoluut anoniem zijn. Het doet er ook niks toe. Ik vond het eerlijk gezegd ook wel een goede gewoonte. In bepaalde kringen boeken werden geschreven over Bijbelse zaken, volkomen anoniem. Of, omdat er dan toch wat bij moest, werd alleen afkortingen vermeld. Kent u dat verschijnsel niet? Of zelfs schuilnamen. Vind ik een beetje moeilijker, maar goed. Afkortingen, hè? JND, ik zie altijd de auto van broeder Vos. En als ik het nummer plaats hier aan de achterkant, dan kan ik niet meer. De NDBI, hè? Met een nummer ertussen, dat weet ik niet meer. Ik ben de J altijd kwijt, die hoort er dan eigenlijk nog voor, want dan denk ik altijd aan John Nelson Darby. Want dat is een van die lui die dan in de tijd schreef onder met alleen initialen. En zo heel bekend is ook CHM. He? Aantekeningen op Genesis, aantekeningen op Exodus, aantekeningen op Leviticus enzovoort. Laatstelijk meen ik verkrijgbaar bij de zoeklichtboekhandel, als ik me goed herinner. Door CHM, dat is dus meneer McIntosh, ja, uiteindelijk lekt toch uit wie het was. Maar het maakt niet uit wie het schrijft. Toch? En als het ouder onder u, een heel aardig boek in de tijd was, Jezus komt. Kent u dat nog? Stamt uit de 30e jaren, geloof ik. Jezus komt, in de tijd uitgegeven door de Belgische Evangelische Zending. Toen heette dat nog anders, geloof ik trouwens. Maar door Web. Geschreven door Web, was in de tijd net zo beroemd als De planeet die aarde heette door Hal Lindsey. Maar goed, dat was geschreven door Web. William E. Blackstone. Maar dat maakt het uit. Ik ken die man toch niet. Als Bijbelse waarheid is Bijbelse waarheid. Nou goed. Terug dan naar dit Bijbelboek. Bijbelse waarheid, in elk geval, en zoals blijkt uit de inhoud, en ik heb u daar enige aanwijzing voor gegeven, kennelijk geschreven door de apostel Paulus, dat kan moeilijk anders. Maar ik heb nog één aanwijzing, dat vind ik persoonlijk een hele sterke. Die aanwijzing komt uit de 2e Petrusbrief. 2 Petrus 3. Waar Petrus schrijft vanaf vers 15. 2 Petrus 3, de laatste woorden van Petrus dus, hè. 2 Petrus 3 vanaf vers 15. En acht de langmoedigheid onze Heeren voor zaligheid, gelijkerwijs ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid die hem gegeven is, u lieden geschreven heeft. Dat betekent dat Paulus een brief geschreven moet hebben aan dezelfde lui aan wie Petrus hier ook een brief schrijft. En zelfs twee brieven geschreven heeft. Want de tweede Petrusbrief is weer geschreven aan dezelfde lui aan wie hij ook zijn eerste brief schreef. Dat staat in vers 1 van dit hoofdstuk. Ik heb het daar toch voor u liggen. 2 Petrus 3 vers 1. Deze tweede zendbrief, geliefden, schrijf ik nu aan u, enzovoorts. He? Dat wil zeggen dat de eerste brief van Petrus ook aan diezelfde lui geschreven is. En dan kijken we even in 1 Petrus 1. Aan wie dat dan was. 1 Petrus 1. Petrus, die noemt dus eerst de afzender, he? Zo hoort het ook. Het briefhoofd. Petrus, apostel van Jezus Christus. Dat is de afzender. En dan de geadresseerde, 1 Petrus 1 vers 1. Aan de vreemdelingen, verstrooid in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië, de uitverkorenen naar de voorkennis van God de Vader, in de heiligmaking des geestes tot gehoorzaamheid en besprenging des bloeds van Jezus Christus. En dan de hartelijke groeten. Hè? Genade en vrede, zij u vermenigvuldig. Kortom, de brief is geschreven aan gelovigen uit de Joden, die in de verstrooiing zijn. Vreemdelingen, dat wil zeggen dat ze verstrooid zijn, in het buitenland verkeren. En ze zijn verstrooid, staat erachter, de diaspora. Dus in elk geval geschreven aan Joden, en als u dat liever hebt, Hebreeën, dat kan natuurlijk ook. Wel, daar schrijft Petrus twee brieven aan, en in zijn tweede brief zegt hij, in hoofdstuk 3 vers 15 dus, ik heb het net gelezen, gelijkerwijs ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid die hem gegeven is, ulieden geschreven is. Of ulieden geschreven heeft. Nou, noem eens een brief van Paulus die geschreven is aan, in elk geval, Joden. Dat is goed geantwoord. Dat weten wij niet. Dat zit er dik in natuurlijk, hè? Ja. Maar wij weten het verder niet. Hij zegt trouwens, laat ik dat erbij vertellen, gelijk ook in alle zendbrieven daarin van deze dingen sprekende. Dus er moet een brief zijn waarin Paulus dingen besproken heeft die hij ook bespreekt in al zijn andere brieven. In alle zendbrieven, in al zijn andere brieven. Nou, waarover spreekt Paulus in al zijn brieven? Over Christus aan de rechterhand Gods, verhoogd. Ik weet, dat is ook omstreden, want er zijn er die zeggen, nee, dat staat niet in Thessalonicense, en dat staat niet in Korinthe, enzovoort. Maar dan hebben ze die brieven niet goed gelezen. Staat er wel in. Het onderwerp van alle Paulinische brieven is Christus aan de rechterhand Gods, en vervolgens het werk wat Christus doet, of het werk wat door hem gedaan wordt, namelijk de verzameling van een gemeente van eerstelingen aan wie een hemelsburgerschap en erfenis gegeven wordt. De ene brief gaat er heel uitgebreid over, Efezebrief bijvoorbeeld. De andere brief noemt het maar één keer heel subtiel, dat is Romeinen. Noemt het maar even, in ieder geval Romeinen 8. Even, want 9, 10 en 11 spreken over Israël, over in ieder geval het Joodse volk in principe. Tegenover de gemeente, dat is wel waar, maar verder ook niet, hè. In andere brieven wordt het, is hier en daar maar een vers, maar er zijn erbij waarin het uitgebreid besproken wordt. Maar hoe dan ook, dat is inderdaad het onderwerp ook van de Hebreeënbrief. Het is wat vroeg om dat zo te zeggen, maar dat is het onderwerp van de Hebreeënbrief. Dat Christus als hoge priester en koning naar de ordening van Melchizedek gezeten is aan de rechterhand Gods. En dat wij geacht worden naar hem toe te gaan. Met vrijmoedigheid tot hem te naderen. Om daardoor deel te krijgen aan niet alleen het priesterschap naar de ordening van Melchizedek. Maar aan hemelsburgerschap in het algemeen. Dat is het onderwerp. En ik heb eerlijk gezegd het idee, maar dat is dus persoonlijk, dat het eigenlijk nergens zo goed uiteengezet wordt als het juist in de Hebreeënbrief. Ja, Met vrijmoedigheid naderen tot hem. Het is niet andersom, laten we dat goed begrijpen. In vanuit oud-testamentische gedachten is het zo dat God zou nederdalen naar de mens om hier beneden orde op zaken te stellen in het leven van de mens in het bijzonder en in het leven van de mensen in het algemeen. Dat wil zeggen onder de volkeren. Dat werd verwacht, werd. En tot op zekere hoogte zijn er velen die dat nog verwachten. Zelfs voor het heden, maar het is een misverstand. Want in onze dagen ligt het precies andersom. Wij verwachten voor ons vandaag, ik heb het niet over de toekomst, ook niet over de nabije toekomst. Wij verwachten voor ons tijdens ons leven niet dat de Heer tot ons afdaalt, maar wij verwachten, of ik kan het beter andersom zeggen, Hij verwacht dat wij naar Hem toe gaan. Wij worden opgeroepen om tot Hem te naderen. En dat is de inhoud van de Paulinische brief in het algemeen en de Hebreeënbrief in het bijzonder. Efezebrief ook tot op zekere hoogte en Colossense. Hè? Maar in het algemeen, de brief in geheel, is inderdaad de Hebreeënbrief. Daar gaat het om dat we met vrijmoedigheid zouden ingaan op één verse en levende weg. Hebreeën 10. Of met vrijmoedigheid zouden naderen tot de troon der genade. En dat was Hebreeën 4, vers 16, en u merkt, dat is in beide gevallen geciteerd uit de twee praktische toepassingen die ik er straks genoemd heb. Nou, hoe dat ook zij, de gedachte is dus dat Christus gezeten is aan de rechterhand Gods, in rust gezeten namelijk. En dat wij, wanneer wij tot hem naderen, ongetwijfeld diezelfde rust zullen ontvangen. Het hangt direct samen ook met het feit dat wij als gelovigen in onze bedeling hemelsburgerschap hebben ontvangen. Niet aardsburgerschap, ook niet van een nieuwe aarde of zo. Niet het beloofde land Kanaan of iets dergelijks. Maar inderdaad een vaderland in de hemel. Een beter vaderland, daar gaat het om. Als ik eigenlijk een inleiding zou houden, zou ik me ook kunnen bezighouden met het aantal keren, met al die teksten dus, waarin gesproken wordt over betere dingen. Deze is ook een uitdrukking uit Hebreeën. Betere dingen. Een betere hoge priester. Betere offeranden. Hè? Een beter vaderland. Een beter verbond. Een betere erfenis. En doe ik nou zo in het hoofd, maar er zijn er nog een paar. Hè? Beter dan wat er eigenlijk beloofd was. Ja, ja. En Abraham was beloofd en Kanaan hier beneden. Maar hetzelfde Hebreeën spreekt over een beter vaderland dat wij ontvangen. Beter dan wat beloofd was. Namelijk de hemel zelf. En daar gaat het maar om. Hè? En zo is het ook met de troon van Christus zelf. Ik geloof niet dat het er letterlijk zo staat. Maar er was een troon beloofd, de troon van zijn vader David. Maar hij zit nu op een betere troon. In de hemel. Tot ontsteltenis van het Jodendom, zal ik dan maar zeggen. Want zij verwachten dat de Heer zou zitten op hun troon, daar in Jeruzalem, op de troon van David. En nou blijkt dat hij er niet is. En men houdt dus glashard vol dat de Messias nog niet gekomen is, want hij zit nog niet op de troon van David. Maar het verhaal is, hij is wel gekomen en hij zit op een betere troon. Een veel belangrijker troon, namelijk die in de hemel zelf. En dat is precies wat besproken wordt in dit Bijbelboek en wat ingeleid wordt in de eerste versen van dit boek. Nou, dan gaan we dus maar even naar de eerste versen van dit Bijbelboek. Namelijk vers 1 tot en met 4. Daar gaat het dan in de eerste plaats om. De rest van het hoofdstuk is toelichting vanuit het Oude Testament op deze gedachte. En dan moet u zou u eigenlijk uw pen even moeten pakken om hier en daar haakjes open en haakjes sluiten te zetten. Want het is een verschrikkelijk lange zin. En dat komt omdat er zoveel tussenzinnen in staan. En dat maakt het voor ons, moderne mensen, lastig om het te lezen. Wij raken halverwege de zin het verband kwijt. En als je nou de tussenzinnen even tussen haakjes zet, dan kun je die delen later even overslaan bij het lezen. Dan hou je de hoofdzin over. Kort en krachtig. Nou, er staat God, en dan begin ik meteen met haakje openen, want er komt een lange tussenzin. Namelijk, voortijds veelmalen op velerlei wijze tot de vaderen gesproken hebbende door de profeten. En dan haakje sluiten. En dan gaat de zin verder. Heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. Zo gaat de zin verder. Dus als ik nou de tussenzin weglaat, dan staat er: God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon.
Dat is de zin. En nou kun je hem onderscheiden in onderwerp gezegd en leidend voorwerp, tenminste, hè? Meewerkend voorwerp en dat soort dingen. De tussenzin even weglaten. God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon.
Daar gaat het over.
En vers 2 in zijn geheel is een tussenzin, dus die laat ik nu ook even weg. En dan gaat het verder in vers 3 met de welke. En dan komt er weer een tussenzin. Als dat Paulus niet is, weet ik het niet meer. Maar goed. De welke, haakje openen, tussenzin. Alzo hij is het afschijnsel zijner heerlijkheid en het uitgedrukte beeld zijner zelfstandigheid. En alle dingen draagt door het woord zijner kracht. En om het nou lastig te maken, komt er nu haakje sluiten en weer haakje openen. Want er komt weer een tussenzin. Namelijk, nadat hij de reinigmaking onze zonde door zichzelf teweeg gebracht heeft. En dan gaat de hoofdzin verder. Is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Dus dan neem ik weer vers 3 en ik sla nu de tussenzinnen over. Daar staat er, de welke is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Heb je dat? Nou vers 1 en 3 aan elkaar, tussenzinnen weglaten, vers 2 dus ook weglaten. God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, de welke is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Je zou bijna nog het woordje inmiddels even tussen zetten, want dat is natuurlijk het verhaal. God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, de welke, inmiddels, is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. God spreekt tot ons door de Zoon, de Heer Jezus Christus, die aan de rechterhand Gods zit. En hij spreekt nog steeds door hem, want wij leven nog steeds in de laatste dagen, of niet soms? Wij leven toch in de laatste dagen? Jawel. En God spreekt dus nog steeds tot ons door die Zoon, nergens anders door. Ja, en aan dat woord, aan wat God door hem spreekt, aan dat woord dienen wij ons te houden. En daarmee ben ik meteen terecht in hoofdstuk 2, vers 1. Want ik zei u al, de rest van dit hoofdstuk 1 houdt zich bezig met het citeren van oudtestamentische schriftplaatsen, waaruit blijkt dat de Christus zo ver verhoogd zou worden. En dat wordt expres gedaan natuurlijk, omdat het voor de Joden een blinde vlek was. Zij zagen dat niet, zij hadden gehoord uit de wet, Johannes 12, ze hadden uit de wet gehoord dat als de Messias komt, dan zou hij tot in de eeuwigheid blijven. Staat daar. En er staat daar nadat de Heer zei dat hij verhoogd zou worden. En dus wordt nu ook hier, met name aan Hebreeën, maar ik zou niet weten waarom ook niet aan ons, uiteengezet dat op grond van oudtestamentische uitspraken, met name uit de psalmen, geconcludeerd moet worden dat de Messias gezeten zou zijn aan de rechterhand Gods in de eerste plaats. Nou, dat die toelichting vanuit het Oude Testament sla ik er ook even over. Dus vanuit vers 3 kom ik meteen terecht in hoofdstuk 2 vers 1... Daarom moeten wij ons te meer houden aan hetgeen gehoord is. En dan weet u meteen dat die uitdrukking van ons, die daar schuin gedrukt staat, fout is. Ja, dat is fout. In de eerste plaats hoort het er niet te staan. En in de tweede plaats is het dan juist, omdat het niet gaat om van ons, maar van hem. Wij moeten ons te meer houden aan hetgeen gehoord is. Wie heeft dat dan verteld? Wie heeft er dan wat verteld? Wel, God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, de welke is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Daarom moeten wij ons te meer houden aan hetgeen gehoord is. Want in het verleden sprak God tot de vaderen. Door de profeten, via mensen, gewone mensen, gelovige mensen, profeten, oké. Maar in deze laatste dagen heeft God tot ons gesproken door de Zoon. En natuurlijk, men zou zich moeten houden aan het woord der profeten, maar men zou zich te meer moeten houden aan het woord van de Zoon. Nou, daar gaat het om. En u ziet, als dit geen Paulus is, weet ik het niet meer. Hele lange tussenzinnen en dan gaat de draad weer verder. Grote zijlijnen, zijstraten in en dan afbreken en meteen weer terug bij het onderwerp en verder gaan. Dat is het verhaal. En u ziet dus hoe je vanuit Hebreeën 1 vers 1 en 3 meteen doorleest in 2 vers 1 en zo verder. Want dat verhaal zou ik nog een paar keer kunnen vertellen. Stukken eruit laten en dan de rest aan elkaar plakken. En dan krijg je één hoofdlijn uit de brief die glashelder en glashard is. Ja, zo is dat. Ik heb altijd ruzie met... Nee, ik moet dat anders zeggen. Ik heb altijd moeite als ik schrijf. Ik schrijf heel beroerd. Dat wil zeggen, misschien valt het wel mee, zult u zeggen, maar ik doe er zo lang over. Dat is het probleem. Het kost me erg veel moeite. Maar als ik schrijf, dan maak ik altijd mooie, lange zinnen. Met goed Nederlands, moet goed in elkaar steken en zo. Moet een goed cijfer ook voor je Nederlands op kunnen halen, denk ik altijd nog. Want school is nog steeds de frustratie voor me. Misschien hadden die juffrouw Nederlands voor me. Maar goed, dat even terzijde. Maar een vriend van mij, die is journalist. En die zei, nou je moet zelf weten wat je doet, Ab. Maar je kunt veel beter korte zinnen schrijven, want die begrijpen de mensen beter. En wat wil je nou eigenlijk? Die mensen lesgeven in Nederlandse taal of wil je ze een boodschap doorgeven? Dat was Johan Bos dus, hè? En nou ja, goed, dat is dus een beetje een lastige zaak geworden. Dus tegenwoordig probeer ik dan kortere zinnen te schrijven. En geef ik niet zo erg veel meer om het Nederlands. Maar ik vind wel, je moet goed Nederlands gebruiken. Want bijbelstudie is natuurlijk wel degelijk voor een heel belangrijk deel domweg, ik kan het ook niet helpen, domweg leren lezen. Dat is het gewoon, leren lezen. En het weglaten van tussenzinnen heb ik heus niet op de bijbelstudie geleerd, maar ook al op school. Van de juffrouw Nederlands. Zo zit het gewoon. Nou, het was een meester intussen, geloof ik. Maar dat moet je leren, ja. Wij zouden nu met kortere zinnen werken. Maar ik moet u erbij vertellen, met kortere zinnen, systematisch met kortere zinnen een waarheid uiteenzetten, doet diezelfde waarheid ook onrecht. Omdat het dan helder, maar ook hard wordt. Het verliest al zijn schoonheid, het verliest ook zijn samenhang, het wordt een smalle lijn. En een smalle lijn, hè, een smal koord zal ik maar zeggen, wel, dat breekt makkelijk.
Maar de inhoud moet blijven.
De inhoud moet blijven, ja. En wat hier gebeurt, is dat breedsprakig, breedvoerig ingegaan wordt op de positie van Christus. In overeenstemming met het Oude Verbond, in overeenstemming met de profetieën en de psalmen enzovoorts. En zo hoort het ook. Maar wij lopen het risico dat onze ogen dichtgaan voor de samenhang van de grote lijn. En de grote lijn is, God heeft inmiddels in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. En aan zijn woord moeten wij ons te meer houden, nog meer dan aan het woord van de profeten. Vroeger waren het de profeten die de boodschap Gods brachten. In onze dagen was het de Heer Jezus Christus zelf. Het is zelfs zo sterk, dat maar dat kan ik zo gauw niet uitleggen, maar het is zelfs zo sterk dat de Bijbel die tot ons gekomen is via de profeten, dat is zonder meer zo, ook door nieuwtestamentische profeten zal ik maar zeggen, apostelen. Maar het is nog zo sterk dat daarbovenuit nog steeds is de werking van Christus, of van de geest van Christus, als u dat liever hebt, of nog liever hebt u misschien de Heilige Geest, maar daarbovenuit gaat de werking van de geest van God in onze levens, en daar gaat het om. Dat is ook in wezen een van de aspecten van dit Bijbelboek. Dat we niet staan onder een menselijke overheid of een koning hier beneden. Zelfs de Heer Jezus Christus kennen wij officieel niet als koning. Wij hebben namelijk een hoge priester naar de ordening van Melchizedek, die in ons woont, en dan aangeduid wordt als de geest van Christus of de Heilige Geest. Maar strikt genomen is het precies hetzelfde. Nou goed, daar hebben we het te zijner tijd nog wel eens over. Ik keer maar terug naar het centrale onderwerp van dit Bijbelboek. Een verhoogde Christus, en Christus die uitermate verhoogd, gezeten is aan de rechterhand Gods, door wie God gesproken heeft en door wie hij nog spreekt, en over wie hij sprak in het verleden. En ik hoop dat u verschil merkt. Over de Messias werd gesproken in oud-testamentische tijden. Door de Messias, door zowel zijn leven en de geschiedenis die we van hem kennen, als ook door zijn uitspraken, als ook door de werking van de Heilige Geest, spreekt hij nu. En dat is de werking van God en zijn woord in zijn geest in ons leven. Ik vind het wat moeilijk uit te leggen, maar, dit soort waarheden, omdat ze tot misverstand aanleiding kunnen geven. Maar in elk geval is het zo dat er maar één is door wie wij onderwezen worden, en dat is door Christus zelf. Door het woord Gods namelijk. En dat is Christus, die op de troon zit, aan wie gegeven is alle macht in hemel en op aarde, want zo staat het er nou eenmaal, en het is, en hij aan wie gegeven is alle macht in hemel en op aarde, hij is gezeten, de rechterhand Gods, op de troon, en dat is niet zomaar iets, het is volstrekt in overeenstemming met de oudtestamentische profeten en de oudtestamentische typologie, die spreekt over de Messias als de koning en hoge priester op de allerhoogste troon die er is. En de Efezebrief zou er meteen aan toevoegen. En God heeft hem uitermate verhoogd en gezet boven alle engelen in elk geval. En dan, en hij heeft hem gegeven aan de gemeente tot hoofd. Want hij, die op die allerhoogste troon gezeten is, de Zoon van God, het afschijnsel van Gods heerlijkheid, is het hoofd van de gemeente. Kortom, hij is ons leven en zijn leven is werkzaam in ons. Aan hem zijn we onderworpen, maar door hem hebben wij de vrije toegang tot God zelf. En dat is het centrale thema van deze brief. Nou, dan laten we het eerst bij, want ik dacht dat het tijd was langzamerhand voor de pauze. Zo is dat. We nemen de draad weer op in Hebreeën 1, vers 1. God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. Dat is de gedachte. Maar het neemt niet weg dat God eertijds of voortijds ook op andere wijze of juist op andere wijze gesproken heeft. Want dat is wat er natuurlijk in de tussenzin die we tussen haakjes gezet hebben staat. Er staat dat God voortijds veelmaal en op velerlei wijze tot de Vader gesproken heeft door de profeten. En dat gaat ook om een dubbele tegenstelling. Namelijk vroeger was het tot de vaderen en nu tot ons. En vroeger door de profeten en nu door de Zoon. Dat is een dubbele tegenstelling tussen oud-testamentische en nieuw-testamentische tijden. God heeft dat voortijds gedaan. Dat wil zeggen, voor de tijd van de dood en opstanding van Christus. Want dat blijkt dan uit de volgende twee versen. Dat wil zeggen dat de komst van Christus werd aangekondigd voortijds door de profeten aan de vaderen. En natuurlijk kun je dan meteen zeggen, vaderen, dat wil dan zeggen, dat zijn natuurlijk de vaderen van Israël, zoals de aartsvaders, Abraham, Isaac en Jacob. Maar dat is ook zo natuurlijk, maar het is veel meer dan dat, hè. Want als er staat dat God het veelmaal gedaan heeft, en op velerlei wijze, dan wil dat zeggen dat het niet alleen gaat om Abraham, Isaac en Jacob, maar het gaat om in ieder geval ook dat wat erna volgde. En het optreden van de profeten in Israël, in de dagen van de koningen natuurlijk. Maar ik zou ook niet weten waarom die vaderen ook niet vaderen zouden kunnen zijn, niet slechts van Israël of de Joden, maar ook van de heidenen in het algemeen. En zeg dan maar gerust dat God voortijds veelmaal op vele wijze gesproken heeft tot de vaderen, beginnende bij Adam. God heeft toch ook tot Adam gesproken enzovoorts. De nadruk zal ongetwijfeld wel liggen op de vaderen van Israël en dus de aartsvaders en wat er verder volgde tot aan de komst van de Heer Jezus. Maar ik zou niet weten waarom het ook niet van toepassing zou zijn op wat eraan vooraf ging. In ieder geval, God heeft veelmaal gesproken tot de vaderen en nu wordt er gesproken tot ons. Dat wil zeggen, wij die de afstammelingen, de zonen zijn van die vader. Ook daar ligt vanzelfsprekend de nadruk op het Jodendom, maar het is niet exclusief. Het kan net zo goed op heidenen ook van toepassing gebracht worden. God heeft zich ook gericht tot de heidenen. Dat ging wel via de profeten en via Israël dus, maar je mag het niet uitsluiten. De Heer deed dat ook. In de eerste plaats tot Israël, daarnaast natuurlijk net zo goed tot heidenen. We kennen daar trouwens een mooi voorbeeld van, waar we deze dagen ook bij bepaald worden. God sprak bijvoorbeeld ook tot Nebukadnezar. Door Nebukadnezar. Nebukadnezar is een van de schrijvers van de Bijbel zelfs. Jawel, Daniel 4 is door Nebukadnezar geschreven, naar de mens gesproken. Je kunt moeilijk zeggen dat het een van de vaderen was van Israël. En dan te bedenken dat het een profetie was die in onze dagen zo langzamerhand in vervulling gaat. Hè? Over een herstel van Babel na zeven tijden. Jawel. Nou, hoe dat ook zij, vaderen hoeven dus niet echt uitsluitend vaderen van Israël te zijn. Maar goed, God heeft voortijds gesproken, voortijds, voor de komst van Christus. En dan staat er veelmaal. Dat klopt natuurlijk, veelmaal, hoewel de uitdrukking eigenlijk betekent in vele gedeelten. Dat wil zeggen dat via de profeten steeds weer delen van de waarheid, delen van Gods woord, geopenbaard werden. Het is niet zo dat God vele malen steeds hetzelfde gezegd heeft. Niet alle profeten kregen exact dezelfde boodschap mee. Het was altijd een verschillende richting. Er waren natuurlijk dingen gemeenschappelijk. In principe waren het altijd boodschappen met betrekking tot de komst van de Messias. Dat kan niet missen. Maar het gaat erom dat de totale boodschap, de totale inhoud van het woord van God, niet steeds herhaald werd, maar dat die wel kwam in vele gedeelten. De ene profeet dit en via de andere profeet dat. En de klemtoon ligt elke keer anders. En dat is de betekenis van veelmaal. God heeft vele malen, maar ook in vele gedeelten gesproken. En ook op velerlei wijze. Dat is bijna niet op te sommen, denk ik. En dat doet er ook weinig toe. Maar de gedachte is natuurlijk dat God niet alleen verbaal gesproken heeft. En verbaal wil zeggen door het woord. En eventueel zwart op wit. God heeft niet alleen laten spreken of schrijven, maar God heeft ook op andere wijze tot Israël gesproken. Ik denk bijvoorbeeld aan het leven van de profeten. De profeten die niet alleen met de mond een boodschap moesten brengen, maar die ook in hun leven een boodschap brachten. Het belangrijkste daarvan is denk ik Jona. Want wat heeft Jona eigenlijk geprofeteerd? Even zo gauw, hè? Nee, het kan nooit veel geweest zijn, hè? Dat wil zeggen, zijn leven was een profetie. En wordt dan ook beschreven als een teken, het teken van Jona. Maar Jona was wel degelijk een profeet. Hetzelfde geldt ook voor Hosea, die is er onbekend. Het leven van Hosea, althans een bepaald aspect van het leven van Hosea, dat immers een profetische uitbeelding is van de huwelijksrelatie tussen de Heer en Israël. Daar is Hosea het meest onbekend. Het is merkwaardig, het duurt maar 3 hoofdstukken. En de andere 9 hoofdstukken van Hosea zijn erg onbekend. Maar daar werd door hem verbaal geprofeteerd. Dat wil zeggen, daar had hij een boodschap die gesproken werd dan wel opgeschreven. Maar de eerste 3 hoofdstukken zijn een illustratie van een bepaalde Bijbelse boodschap namelijk. Dus God sprak niet alleen door het woord en door de mond of door de pen van Hosea, maar ook door het leven van Hosea. Daarna hebben we natuurlijk iemand als Daniël. Daniël is eigenlijk een eenvoudige profeet, dat vind ik altijd. Daniël namelijk die aan de ene kant profetieën krijgt of doet, of daarin bemiddelt, dromen verklaart. Hij krijgt ze niet zelf, tenminste soms niet, soms wel. He? Maar in ieder geval door Daniël wordt geprofeteerd, soms in visioenen, dat is op de ene manier, soms doordat hij gewoon het woord van God medegedeeld krijgt, dat is een andere manier, dat zijn de bekende manieren. Minder bekend is natuurlijk dat het boek Daniël geschiedenissen bevat van Daniël, die net zo profetisch zijn als de zogenaamde profetische hoofdstukken. Ja, nou goed, even gauw dan, Daniël 3... De geschiedenis van de 3 vrienden van Daniël, die niet wilden buigen voor het beeld van Saddam Hussein, van de koning van Babel, dat bedoel ik, dan goed. Maar die wilden hun knieën niet buigen voor het beeld van het beest, dus bedoel ik eigenlijk te zeggen, min of meer, voor Goliath dus. En die, dat is minder verwarrend dan u misschien denkt wat ik nu allemaal zeg, hoor. Maar goed, ze willen daar niet voor buigen en dus worden ze geworpen in de vurige oven. Dat wil zeggen, iemand die zich niet buigt, dat is de profetie ervan, iemand die zich niet buigt voor het beeld van het beest uit Openbaring 13, komt in het oordeel, zal gedood worden of wat er, zal vervolgd worden, vuur, oven, verdrukking, hè? Toorn komt er overheen. Maar 2 of 3, of 3 in het algemeen, is een beeld van het gelovige overblijfsel, de hele Bijbel door. En Daniël 3 is dus een profetie over hoe het gelovig overblijfsel in de dagen van de verdrukking, dat zich niet buigt dus voor het beeld van het beest, bewaard zal worden door die verdrukking heen. Dat is alles. En zo is de geschiedenis van deze mensen puur profetisch. Afgezien nog van dan Daniel 4, waar Nebukadnezar een droom krijgt. Over een boom die afgehouden wordt en na 7 tijden weer uit zou schieten, zal ik maar zeggen. Weer voort zou brengen. Dat wordt als geschiedenis toegepast op Nebukadnezar. Die 7 tijden verandert in een os of zoiets. En, maar ook dat is profetie, omdat het een beeld is van hoe Babel gedurende 7 tijden van het toneel zou verdwijnen. Geen rol van betekenis zou spelen, althans niet het letterlijke Babel. Maar wat na 7 tijden weer de koninklijke waardigheid, de majesteit enzovoort, heerlijkheid, zal terug ontvangen. En dan blijkt het ene hoofdstuk zowel letterlijke profetie als ook geschiedenis te bevatten. En daar gaat het maar om, hè. Maar de geschiedenis is weer op zichzelf weer profetisch. Waarna we nog hebben de geschiedenis van Daniel in de leeuwenkuil. Die daar dan toch uit bevrijd wordt. Als de steen wordt weggerold en het zegel wordt verbroken van de leeuwenkuil. Is uiteraard een beeld van, nou, de dood en opstanding van Christus uiteraard. Maar direct daaraan parallel de dood en opstanding van Israël. De wedergeboorte van het gelovig overblijfsel van Israël. Ik zeg het nu wat vlug, maar zo is het nou eenmaal. En als we nou toch weten dat geschiedenissen profetische betekenis hebben, kunnen we nog even verder gaan. Er kwam laatst iemand bij me. Nou ja, goed, doet er nou niet toe, maar er kwam iemand bij me en die vroeg, hoe zit dat met die, hoe denkt u over de geestelijke interpretatie van Genesis? Ik zeg, heel goed, hè? Ja, dat is geen omstreden te zijn. Niks van begrepen dat het omstreden was. Want natuurlijk, ook in die geschiedenissen, met name de geschiedenissen uit het boek Genesis, ook in die geschiedenissen en juist in die geschiedenissen vinden we profetie. Ze zijn hoge mate profetisch. Nou ja, Adam is een voorbeeld van degene die komen zou, zegt Romeinen 5. En Henoch wordt in het Nieuwe Testament ten tonele gevoerd. Als de 7e van Adam. En die is ook ergens een voorbeeld van. Dus zijn leven moet ook profetisch zijn. En als er staat dat het bloed van Abel gewroken zal worden van de hand van Israël. Dan klopt er iets niet. Het zou gewroken moeten worden van de hand van Kain. Want Israël bestond nog niet. Israël heeft toch Abel niet vermoord? Maar er staat toch dat het bloed van Abel gewroken zal worden. Geëist zal worden voor de hand van Israël. Hoe kan dat? Eenvoudig omdat Abel dan dus een type is van Christus. En dus dat Kain een type is van Israël. En dat dus de omzwervingen van Kain, zonder dat hij gedood zou kunnen worden, een type is van het Joodse volk wat ze omzwerven over de hele aarde, zonder dat het zou kunnen worden uitgeroeid. Als dat geen teken is, weet ik het niet meer. Dat is het teken van Kain. Ja. Dat is profetie. Nou, enzovoorts. Want Noach, noemen we even wat, hè. Ja, Noach, zegt Petrus, is een type van Christus. Nou, hij zegt het niet zo expliciet als ik nu, maar hij zegt het wel. Noach is een type van Christus. En zoals degene die bij Noach in de ark gingen, behouden werden van het oordeel, zo worden degene die met vrijmoedigheid naderen tot Christus, worden behouden van het oordeel en van de toekomende toorn. Dat is een heel eenvoudige zaak. En zo verder natuurlijk. Hè. Daarna hebben we in figuur, een wat moeilijke figuur is Nimrod, die uiteraard die Babel bouwde. En toen werd de boom afgehouden, daar ging ook enige tijden overheen, maar dat staat er allemaal niet bij. Maar goed, nee, het was de toren die afgehouden werd. Nou en, hè. Maar goed, Nimrod die Babel bouwde, die natuurlijk een type is van de uiteindelijke koning van Babel. De grote, echte Nimrod, de rebel, betekent dat. He? Dat is niet eens hoe Saddam Hussein, hoor. Dat verbeeldt hij zich misschien. Maar dat is niet eens zo. He? Maar goed, maar niettemin, het is profetisch. Waarbij alle volkeren verzameld zouden worden rondom Babel, maar de Heer zendt zijn oordeel. En die profetie gaat binnen afzienbare tijd dus in vervulling. Dat is in hoge mate profetisch. Dat wil niet zeggen dat het niet letterlijk gebeurd is, natuurlijk wel. Maar het is profetisch, God heeft op die wijze gesproken. Onder andere. En dan nog hebben de levens van Abraham. En wat denkt u van? Dat is een hele mooie altijd. Isaac en Ismaël, oftewel Sarah en Hagar, vergeleken in Galaten 4 met Sion en Sinaï, oftewel met het nieuwe verbond en het oude verbond. Dat is toch profetisch? Ik heb de boom der kennis en des goeds en des kwaads en de boom des levens vergeten. Hè? De boom der kennis en des goeds en des kwaads, type van de wet. Boom des levens, type van, van het nieuwe verbond, de genade enzovoorts. Hè? En zo kun je natuurlijk nog uren doorgaan. Die dingen staan ook gewoon in de Bijbel. Sommige heel expliciet, sommige alleen met een losse verwijzing. En dat is voldoende om te weten dat al die andere geschiedenissen dus ook symbolisch zijn. Symbolische en dus profetische betekenis hebben. En anders nemen we gewoon Jozef. Want daar kun je in elk geval niet onderuit. Dat is allemaal Genesis. Ja, hoe denkt u daarover? Over de overdrachtelijke, de geestelijke verklaring, allegorisering van Genesis? Nou, heel positief. De Bijbel ook namelijk. Deze dingen zijn opgeschreven, zijn geschreven ons tot voorbeeld. Zijn hun overkomen, maar zijn geschreven ons tot voorbeeld. Het geldt voor alle geschiedenis en niet alleen Genesis, maar zeker Exodus, Leviticus, Numeri, Joshua, geschiedenis. En zelfs de nieuwtestamentische geschiedenis, met al wat de Heere Jezus deed. En zelfs nog verder, alle geschiedenissen in handelingen hebben in het algemeen zelfs een profetische betekenis. Ja, dat is niet de enige, maar natuurlijk wel een heel belangrijke. Oftewel, God heeft voortijds veelmaal, maar ook op velerlei wijzen gesproken. Een van de wijzen waarop God sprak bijvoorbeeld in het verleden is door, zal ik eens wat raars noemen, door data, jaartallen, data. Door bepaalde overeenkomstige gebeurtenissen altijd te laten gebeuren op dezelfde datum. Heeft ook een profetische betekenis. En als later de opstanding van Christus plaatsvindt, de belangrijkste gebeurtenis uit de heilshistorie, waarbij immers een nieuwe schepping tot stand kwam, dan gebeurt dat op een datum die we uit het Oude Testament al zo uitgebreid kennen, de 17e van de maand Aviv, oftewel Nisan. De dag waarop de ark vastliep, zeggen we dan. Nou ja, vaste grond onder de kiel kreeg op de Ararat. Jawel, de datum staat erbij. De dag waarop Abraham aankwam in Canaan, is iets moeilijker. 17e van diezelfde maand. De dag waarop Israël door de Schelfzee trok. Ja, allemaal dezelfde datum. En de dag waarop Haman gehangen werd en Mordechai verhoogd. Nee, niet Haman werd verhoogd, jullie werden ook verhoogd, een paar L. Maar Mordechai werd verhoogd in een veel betere en hogere betekenis van het woord. Nee, ik zeg het er met opzet bij. Omdat sommigen nog de gedachte hebben dat de Heer verhoogd werd toen hij gekruist werd. Zoals Haman gehangen werd. Nee, dat is geen verhoging, dat is een vernedering. Mordechai werd verhoogd en Christus werd verhoogd. Op dezelfde datum, de 17e van de eerste maand. Dus niet voor niks. Ook een manier van spreken. En zo sprak God in oud-testamentische tijden op alle mogelijke manieren. Soms rechtstreeks tot de mens. Soms via profeten en dus via geschriften ook. Maar soms gewoon in de levens van de mensen. En uiteindelijk zelfs gewoon in het leven van de individuele mens. Want zo kan God ook nog spreken. Het wordt iets moeilijker om daarover te praten. Er zijn mensen die denken dat alles wat hen overkomt sprake Gods is. En dat is natuurlijk weer niet het geval. Maar in principe gebeurden zulke dingen in het verleden allemaal. En dan heb ik het nog niet eens gehad over de specifieke oud-testamentische typologie. En daarmee bedoel ik dan de typologie van het oude verbond zelf. Namelijk de dienst in de tabernakel eerst en later in de tempel. En alles wat ermee samenhangt. In de religie van Israël. Daar sprak God ook in. Maar onze dagen is dat voorbij. Ja, sommigen vinden dat heel vervelend. Maar het is voorbij. God heeft eertijds gesproken door dromen. Of gewoon door een godspraak. Of door het leven van bepaalde mensen. Maar God heeft nu in deze laatste dagen gesproken door de Zoon. Daar blijft het ook bij. Hij spreekt nog steeds door die Zoon overigens, maar iets anders is er niet. Het is de Zoon door wie en in wie God spreekt. En dat is het kenmerk van deze laatste dagen. Welke laatste dagen? Ja, die dingen staan in het algemeen, staan die gewoon in het woord, ja. Maar hè, hoe lang... Ja, de laatste, dat wil ik maar even horen. De laatste dagen, de laatste tijd, of hoe dat maar heten mag, de eindtijd dus, in een andere vertaling. Dat is de tijd die begonnen is bij de eerste komst van Christus. We leven al 19 eeuwen in de eindtijd. Tenzij u natuurlijk niet zo oud bent, maar vooruit maar. Maar inderdaad, sinds de eerste komst van Christus is de eindtijd begonnen. In de laatste dagen zou het boek Daniël ontzegeld worden. Nou, wanneer werd het ontzegeld? Wanneer gingen de zegels eraf? Uiteraard toen de Heer zei, Matthäus 24... Wanneer gij zult zien die dingen waarvan Daniël de profeet gesproken heeft. Wie het leest, merk erop. Het boek is open, sindsdien. De eindtijd is gewoon de tweede helft, het tweede deel eigenlijk van de heilshistorie. Dat wil zeggen, 4000 jaar is in de eerste helft en 3000 jaar is de tweede helft. En de eerste 4000 jaar is het begin en de tweede 3000, zal ik maar zeggen, de laatste 3000 is het eindtijd. Wij leven in de eindtijd, natuurlijk leven wij in de eindtijd. Je kunt ook zeggen, de eerste tijd, dat is het oude verbond, in het algemeen gesproken. En de eindtijd is in het algemeen gesproken het nieuwe verbond. En daar leven wij onder, ja. Heel algemene uitdrukking, hoor. Dat wij ook leven in de laatste dagen van, onze, van de tegenwoordige bedeling, ja, dat is waar, maar dat is een ander verhaal. Ja. De eindtijd is de tijd van de komst van de Messias en hij is gekomen. Ja, hij is een poosje even heet het in de Bijbel, weg. We moeten vooral niet te lang over denken, want het is natuurlijk toch 2000 jaar. Maar in de Bijbel heet het een korte tijd, dus daar houden we het maar even op. Dat is de eindtijd. In deze laatste dagen, in de eindtijd, heeft God tot ons gesproken door de Zoon. En God spreekt dus door zijn Zoon. De Zoon is, dat blijkt uit het verband, zijn Zoon. En wie is die Zoon? Want daar gaat het om. Wie is dat dan? Door wie God spreekt? Wel, ik heb het dus gevraagd aan Johannes. En die zegt, hij is het woord Gods. En dat is het beste antwoord wat er is natuurlijk. Hè? Wie is de Zoon van God? Wel, dat is het woord Gods. En als hier dan staat, God heeft in deze laatste dagen gesproken door de Zoon... Dan klopt dat precies natuurlijk, want door zijn woord spreekt hij. Dat lijkt me een duidelijke zaak. Dat, hier staat weliswaar niet dat, dat, woord, dat die zoon het woord is, maar het wordt wel beschreven. Dat staat namelijk eigenlijk in vers 3. Waar staat immers dat hij is het afschijnsel van Gods heerlijkheid, het uitgedrukte beeld zijner zelfstandigheid enzovoorts. Het betekent dat die zoon degene is die God openbaart, oftewel God openbaart zich in of door de Zoon. Dat is hetzelfde als te zeggen, God spreekt door de Zoon. Het is ook hetzelfde als, God laat zich zien en als men hem ziet, dan ziet men de Zoon. Want alles wat van God zichtbaar is, is de Zoon. Oftewel, de Zoon is de Godsopenbaring. Maar dezelfde uitdrukking is van toepassing op het woord van God op de Bijbel. Dat is de Godsopenbaring. En God spreekt dus door zijn woord, oftewel door de Zoon, want het is hetzelfde, Johannes 1 vers 1. In het begin was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God, want het woord is de openbaring van God. En daarom zijn het in principe niet eens twee dingen, het is één. Het woord is de Godsopenbaring, of God openbaart zich in zijn woord waarin God dus is. Daarom heet niet alleen God de levende God, maar daarom heet zijn woord ook. Dat is hem. Het levende en eeuwig blijvende, uitdrukking van Petrussen, 1 Petrus 1. Het levende en eeuwig blijvende woord van God. Dat is het. Dus Petrus die ziet het ook zo zitten. Ja, zo is het nou maar net. Dus die zoon door wie God spreekt is in feite God zelf. En in het Johannes-evangelie vinden die dingen natuurlijk uitgebreid vermeld. Dat doet me eraan denken dat er, en dat zeg ik zo met het algemeen, daar kom ik later nog wel eens op terug. Maar het doet me eraan denken dat inderdaad een grote overeenkomst bestaat in, tussen de strekkingen van het Johannes-evangelie en de Hebreeënbrief. De inhoud van die beide boeken is strikt genomen gelijk. Al moet ik zeggen dat de stijl, de terminologie, de wijze van benadering is volkomen anders. Het is al zo sterk dat, ik ben van mening dat Hebreeën door Paulus geschreven, maar het is al zo sterk dat de stijl van Paulus en de stijl van Johannes twee totaal verschillende dingen zijn. Ik weet nog dat ik heb vroeger eerst achter elkaar alle brieven van Paulus een beetje bestudeerd en pas daarna heb ik me verdiept in Johannes omdat ik het zo moeilijk vond. En zo is het ook. Johannes is een totaal andere man, totaal andere benadering, totaal andere stijl, heel anders, hè. Paulus loopt met grote stappen een tamelijk smalle straat door en Johannes die loopt rondjes op een plein. Komt nooit een stap verder. Je ziet altijd hetzelfde, maar wel steeds van de andere kant. He? Totaal verschillende dingen. Totaal verschillende manieren van doen. Maar de boodschap van Johannes, Johannes Evangelie in de eerste plaats dan, en de Hebreeënbrief is volkomen gelijk. Namelijk dat Heere Jezus de Zoon van God is en dus God is en daarom een troon heeft in de hemel. In het Johannes Evangelie staat dan, nou ja, hij is uit de hemel geopenbaard op de aarde, is gekomen in de wereld, maar hij is gegaan naar waar hij tevoren was. Hij is van boven en hij ging dus naar boven. Staat allemaal in Johannes hoor. En in de Hebreeënbrief staat precies hetzelfde. Namelijk, die mens, Jezus van Nazareth, Jezus Christus, is de Messias. Hij is de Zoon van God en dus is hij gezeten in de hemel. En zo is het natuurlijk ook. Het is niet voor niks dat wij hoofdstuk 17 van het Johannes-evangelie kennen onder de naam het hoge priesterlijk gebed. En dat is opmerkelijk, omdat Christus als de hoge priester alleen genoemd wordt in Psalm 110... in het Oude Testament en alleen in het Nieuwe Testament, alleen in de Hebreeënbrief. Want daar vinden we alleen de uitdrukkingen. Psalm 110, gij zijt priester in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. En in de Hebreeënbrief, de Hebreeënbrief is de enige brief waarin gesproken wordt over Christus als de hoge priester. We vinden het nergens anders. Dat wil zeggen dat zijn functie wel beschreven wordt elders, maar de term als zodanig wordt niet gebruikt. Nou, om die term gaat het ook niet. Het gaat er maar om dat we weten dat God gesproken heeft in de Zoon en die Zoon is gezeten aan de rechterhand Gods. Elke boodschap van God nu komt van de troon van God, die een troon der genade is, omdat er weliswaar een koning op zit, maar meer nog dat erop gezeten is een hoge priester. En de hoge priester heeft tot taak de verzoening van de zonden des volks. En om middelaar te zijn tussen God en de mens. De taak van de koning die ligt toch wel een beetje anders, op zijn minst. Hoe dat ook zij, God heeft tot ons gesproken door de Zoon, vers 2, welke hij gesteld heeft tot erfgenaam van, nou eigenlijk van het heelal, want daar komt het op neer. En dan vers 3, die gezeten is aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Nou, dat laatste, en ik zeg dat nu ter afsluiting van deze avond, dat laatste, dat is het centrale thema eigenlijk van heel het Nieuwe Testament. Dat Christus gezeten is aan de rechterhand Gods. En ik heb het eens geprobeerd te tellen, daar ben ik niet in geslaagd, overigens. Maar in alle Nieuwtestamentische Bijbelboeken wordt op een of andere wijze daarnaar verwezen dat Christus gezeten is aan de rechterhand Gods. Deze Hebreeënbrief heeft dat als centraal thema, de hele brief gaat daarover. Andere Nieuwtestamentische Bijbelboeken en brieven noemen het alleen terloops. Dat wil zeggen, dan moet je heel goed lezen, anders vind je het niet. Maar in het algemeen is het zo dat het in alle Nieuwtestamentische boeken aan de orde komt en zelfs letterlijk genoemd wordt. En ik moet er dan nog bij zeggen dat de uitspraak dat Christus gezeten is aan de rechterhand Gods, dat die uitspraak ontleend is aan Psalm 110, vers 1 met name. En dat is het meest geciteerde vers uit het Oude in het Nieuwe Testament. Het is het centrale thema. Als er dus één waarheid centraal staat in ons leven, als één waarheid de basis is ook voor ons leven, ons geloof, onze levenswandel, is het die waarheid dat Christus, de mens Jezus was er dus ooit, hè, de vernederde, maar dat die uitermate verhoogd is, ik citeer nu met opzet uit Filippenzen, dat die uitermate verhoogd is en gezeten is aan Gods rechterhand. De mens, de zoon des mensen, voer op ten hemel en heeft de positie aan de rechterhand Gods. Hij is onze heiland, hij is degene in wie wij leven, hij is degene door wie wij de vrijmoedigheid en de toegang hebben, zegt Efeze. Door hem hebben we de toegang tot God zelf. En dat is de waarheid die bovenaan staat in heel het Nieuwe Testament en in de Hebreeënbrief in het bijzonder. En het was ook daarom dat toen vorige keer gevraagd werd aan mij of ik er wat voor voelde om de Hebreeënbrief te bespreken, dat ik meteen zei, schitterend, graag, prachtig, mooiste brief uit het Nieuwe Testament. Dat heb ik toch gezegd, hè, broeder dokter. Want het is inderdaad het hoogtepunt van eigenlijk niet alleen het Nieuwe Testament, maar u zult begrijpen, ook het hoogtepunt van het hele Oude Testament eigenlijk, waarin de Christus werd aangekondigd. En de komst van de Christus begon weliswaar met een komst in vernedering en een verdergaande vernedering in zijn lijden en in zijn dood. Maar het heeft een climax gekregen uiteraard in zijn opstanding uit de dood en zijn hemelvaart, waardoor hij de overwinnaar is geworden op alle macht die in deze oude schepping werkt. Overwinnaar op de dood, overwinnaar op de zonde, overwinnaar ook op de wet niet te vergeten. En als eersteling van de nieuwe schepping is hij gezeten in de hemel. En hij is onze heiland, hij is ons leven, hij is ons geworden tot wijsheid van God en gerechtigheid enzovoorts.